Bedankt voor jullie mooie vragen. Die zoutpilaar heeft sommigen van jullie wel gefascineerd, want ik heb daar verschillende vragen over gehad. Wat nou de diepere betekenis daarvan is. Dus als u hierover zou preken, dus bij een bijbelstudie, dan kan ik dat wel overslaan, dat mag. Maar als ik erover zou preken, hoe zou ik dat dan toepassen in deze tijd? Ik weet het niet. Aan de ene kant hou ik van de typologie, maar je moet dat ook niet overdrijven. Ook hiervoor geldt weer, zorg dat het juiste midden bewaard blijft, want je gaat er natuurlijk zo makkelijk in fantaseren. De reden waarom ook in de reformatie zoveel mensen tegen die typologie waren, was omdat er ook in de voorbije eeuw zo ontzettend veel misbruik van gemaakt is. Dat is nou echt het kind met het badwater weggooien. Dan slaat men door met die typen en dan gaat alles dan een ander aan. Behalve dan die dingen die het Nieuwe Testament zijn toegepast, zoals ik straks zei. Maar ik vind het zo mooi in Galaten 4 dat dan gezegd wordt, hey, jullie die zo graag onder de wet willen zijn, luisteren jullie nu naar de wet. En wet betekent daar Torah, inclusief die 5 boeken van Mozes. Luisteren jullie niet. Met andere woorden, jullie hadden dat zelf al moeten begrijpen uit het verhaal. Wat die diepere betekenis daar is van die 2 vrouwen, die 2 systemen. Maar een zoutpilaar, kijk, het vuur en zwavel, het is een zoutvlakte geworden. Zij werden eigenlijk één met de omgeving waar het oordeel van God overkwam. En verder heb ik voor u geen diepere geestelijke betekenissen daarvan. Er was nog een keer, Lot zijn vrouw die een zoutpilaar werd. Was het nieuwsgierigheid dat ze omkeek? Of was het wat anders? Ja, ook dat kan ik u niet vertellen, het staat er niet bij. Ik zou natuurlijk een flauw grapje kunnen maken over vrouwelijke nieuwsgierigheid, maar dat doen we niet. Ik heb van de week een beetje zitten kijken, om andere redenen, naar het oude verhaal van Orpheus. Kennen jullie dat? Die zijn gestorven vrouw mocht terughalen uit de onderwereld, op voorwaarde dat hij voor haar uit zou lopen en niet achterom zou kijken. Maar hij hoorde haar voetstappen niet. Ja, zo'n schim heeft ook geen voetstappen. En hij dacht, ze zullen me toch niet voor de gek gehouden hebben. En hij was bijna bij de uitgang en toen keek hij toch achterom. En zst, hij zag haar zo weer terugglijden in de onderwereld. Dus het zijn niet alleen de vrouwen die wel eens nieuwsgierig zijn, het zijn ook de mannen. Ik denk niet zozeer dat nieuwsgierigheid was, zeker niet alleen. Ik denk dat het ook gewoon was, maar dat is dus natte vingerwerk. Ook was, oh, dit is de wereld waar ik zo vertrouwd was, waar ik me zo heb thuisgevoeld, waar ik mijn dochters heb grootgebracht, waar mijn schoonzonen vandaan komen, die sterven nu ook allemaal in deze ramp. Oh, haar hart trekt terug naar Sodom. Dat was met Lot eigenlijk ook zo, alleen die wist het dan te beheersen. Dus ik denk dat dat element er ook in zat. En er was nu juist gezegd, kijk daar nou niet naar. Juist omdat ik je ervoor wil bewaren, kijk daar niet achterom, wat voor reden dan ook. Kunt u nu iets meer zeggen over Galaten 4? Dat nu betekent, straks wou ik het niet. Ja, dat zou wel kunnen, maar ik ga het nou niet opzoeken, want dan wordt dat een hele uiteenzetting. Ik zou zeggen, maak er zelf een schemaatje thuis. Goed, dat is het huiswerk voor de volgende keer. Dat schrijf je boven de ene Sara, boven de andere Hagar. Beide zijn met een berg verbonden. Bij Sara zie je dat niet direct, maar dat volgende tekst die daarop volgt, uit Jesaja laat het zien. Dat is de berg Sion. Dat is ook in Hebreeën 12 de berg van de genade. Daar tegenover staat de berg Sinai. Bij het ene schrijf je wet, bij het andere genade. Bij het ene schrijf je de vrije vrouw. De andere de slavin. Maar dat was ze, dat bleef ze. Ook al werd ze de vrouw van Abraham, ze bleef een slavin. En zo kun je doorgaan. Hagar, waarom schrijft Paulus überhaupt aan de Galaten over Hagar en Sara? Omdat de Galatische gelovigen gevaar liepen, ook door verkeerde predikers, om zoveel nadruk te leggen op de wet. Je kunt toch pas behouden worden als je dit doet wat er in de wet staat en dat en dat en dat en dat. Dan moet je je ook laten besnijden. En Paulus die zegt, ja, je kan niet van allebei een beetje hebben. Je leeft uit de genade of je leeft uit de wet. Ach, ik ontmoette, wanneer was dat ergens? Ik denk vorige week zondag. Een man die tegen de 90 liep. En hij zei, ik heb heel vaak te spreken met christenen die nog echt zo onder de wet leven. En daarvoor weten of hij het goed uitgelegd had. Nou, dat klonk wel aardig. Ik zei er nog een paar dingen bij, maar wel vooral eigenlijk bevestiging. Maar toen dacht ik, ja, dat is ook moeilijk. Het leven uit de genade. Het zomaar aannemen dat datgene wat God je schenkt, dat puur uit genade geschonken wordt, niet omdat je iets verdiend hebt. En dat je het toch met aannemen. Eten en drinken zijn een gave van God, maar je moet wel zelf het eten klaarmaken. En je moet het wel in je mond stoppen en je moet het ook zelf kauwen. Aannemen. Ik las ooit, ik denk in de Vriend van Oud. Was dat het blad van de Gereformeerde Bond? Ja, nog steeds, hè? De Vriend van Oud en Jong. Of niet? Nou, in ieder geval, daar stond een stukje in van een hervormde predikant die zei, sommige mensen denken dat het woord aannemen zo verkeerd is. Hoe kun je nou het evangelie aannemen? Je kunt niks aannemen, het moet je geschonken worden. En die wees toen terecht op Johannes 1, vers 12, 13. Zoveel hem aangenomen hebben, hun heeft hij het recht gegeven of de macht gegeven kinderen Gods genaamd te worden. En Paulus zegt in 2 Thessalonicenzen 1, hoe weet ik dat jullie uitverkoren zijn. Dat is een mooie vraag, hè? Hoe kun je weten of iemand uitverkoren is? Dat schrijft hij achter. Omdat jullie het woord hebben aangenomen. Zijn ze sterk. En waarom is dat zo moeilijk? Ten diepste denk ik, een van de redenen dat het zo moeilijk is, is omdat ze het moeilijk vinden puur uit genade te leven. Het geeft een, ik kom zo bij, het geeft een goed gevoel als je dan ook nog eens een keer laat besnijden erbij. En als je ook nog eens dit en als je ook nog eens dat. En ook die sabbatsgeboden goed onderhouden. En die geboden. Dan heb je toch het gevoel dat je er tenminste zelf. Ja, dat zeggen we natuurlijk zo niet. Dat je er toch tenminste zelf ook nog wel iets aan bijgedragen hebt. Puur uit genade. Dat is zo moeilijk. Nou, die oude baas die gaat nu weer terug om al die mensen, al die christenen die onder de wet leven, te vertellen dat ze onder de genade moeten leven. Maar dat is precies de bedoeling. Paulus zegt wat willen, je moet kiezen. Wil je onder de wet? Dan kun je helemaal niet behouden worden. Integendeel, je verliest Christus op die manier. Maar als je het wil proberen, oké, wees dan consequent. Dan ben je een Ismaëliet. Dan ben je een zoon van Hagar. Of wil je een zoon worden van Isaac. Dan moet je leren, dat is ontzettend moeilijk. Ik weet het nog, als ik op de lagere school vocht met een jongetje op het schoolplein. Wat niet zo vaak gebeurde, hoor. Ik was een vrij braaf jongetje. En je lag onder, dan zei die genade. En dat was zo moeilijk, om genade te hebben. Want dan had je inderdaad volledig verloren. Dan wist je, ik kan alleen nog maar loskomen als ik de genade aanneem. Het is heel moeilijk, de genade. Want we willen allemaal toch op een of andere manier zelf ook nog wel iets bijdragen. Nou, dat is de diepere achtergrond waarom Paulus die twee tegenover elkaar stelt. Hij zegt, je kunt niet van twee walletjes eten. Je hoort bij het bestel van de gewet of je hoort bij het bestel van de genade. En er zijn te veel mensen die zoveel onzekerheid hebben over hun eeuwig behoud, maar wel heel veel zekerheden hebben over alle wetten die ze moeten volbrengen en alle geboden die ze moeten naleven. Goed, verder moeten jullie gelaten vier zelf maar eens bestuderen. Ik heb er trouwens ooit een boek over geschreven. O ja, dat mocht nog. Ja, Kees, zeker. Heel goed. Precies. En dat is altijd de twee kanten van de zaak. Ik zal het even herhalen. Het is daar, je moet zelf wat doen. Je moet het woord aannemen. Ik heb het misschien wel eens verteld hier. Ik kom hier al zo lang. Sorry, daar neem ik me niet kwalijk. Maar een goede vriend van mij, van lang geleden, die stond ooit op de boulevard in Katwijk aan zee het evangelie te verkondigen. En er stonden een aantal van die zware mensen. Hoe praten ze daar? Van die zware mensen. Dus hij verkondigde het evangelie en toen zei een van die vissers, die er stond er wijdbeens, het geloof is een gave van God. Klopt, staat in Efeziërs 2 vers 8. Het moet je wel gegeven worden. Maar hij bladerde dan in zijn Bijbel, mijn vriend, en hij zei, wacht eventjes, hier lees ik in Prediker, eten en drinken zijn een gave van God. En als ik zo naar u kijk, heb je daar goed gebruik van gemaakt. Want hij had net zo'n soort buikje als ik dat heb. Met andere woorden, het is wel een gave van God, want je moet het wel aannemen. Je moet het wel aanpakken, je moet wel dank u wel zeggen. Het wordt je niet in de mond gestopt en het wordt ook niet voor je gekauwd. En dat zijn de twee kanten van de zaak waar we constant mee te maken hebben. Je komt mensen tegen die het bijna als een soort verdienste zien, dat zij zo braaf waren om het evangelie aan te nemen, dat God wel bijzonder blij en dankbaar moet zijn. En dat is net zo overdreven als de mensen die zeggen, ik moet me bekeren, je kan jezelf helemaal niet bekeren. En er wordt altijd die tekst uit Jeremia bijgehaald. Bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn. Dat is nou echt vals gebruik maken van de schrift. Want dan gaat het notabene over de terugkeer uit Babel. Heere God, laat ons terugkeren uit Babel. Het gaat helemaal niet over de bekering. En dat is zo belangrijk om die twee dingen niet tegenover elkaar uit te spelen. En op één lijn te gaan zitten. Ik heb ook wel eens verteld, maar dat geeft niks. Dan hoor ik het nog eens een keer. Het Reformatorisch Dagblad stond nog maar net. Of er werd een bekende evangelist in Nederland, we noemen geen namen, die werd geïnterviewd. En ze stelden hem een strikvraag. Zeiden, wat was er eerst, het geloof of de wedergeboorte? En de man trapte er met beide benen in. En hij zei, het geloof natuurlijk. Je moet geloven. En dan komt God met het leven van de wedergeboorte. Waarop die krant, en deden ze nog, nu is het dan volwassen krant geworden. Maar toen werd dan fijntjes glimlachend opgemerkt. We weten nu wel waar deze man thuis hoorde, nietwaar? Een Arminiaan. Dat is heel duidelijk. Dus hoed u voor hem. Had hij dan niet gelijk, de man? Ja, maar de krant had ook gelijk. Dat is het vervelende. Soms zijn er heel veel teksten in de schrift die laten zien, het moet bij jou wel beginnen. Als je niks doet en niks zegt, dan kan God ook niks met jou beginnen. En andere keren ben je volledig passief. Het geloof is een gave van God, Efeziërs 2 vers 8. Het komt allemaal van boven. Ja, het God geboren zijn, dat is volledig passief. Niemand van ons heeft ervoor gekozen om geboren te worden. Het is het enige ondemocratisch in onze samenleving dat we hebben, dat we niet zelf kunnen beslissen of we wel geboren willen worden en ook niet welke ouders dat dan. Daar ben je dan. Je bent niet naar gevraagd, maar je bent er. En dan moet je zelf maar wat van dat leven zien te maken. Dat is helemaal Gods werk. Dus het is een foute vraag. Wat is er eerst? Het geloof of de wedergeboorte is een foute vraag. Het is allebei tegelijkertijd, en zelfs dat vind ik een klungelige manier van uitdrukken. Het hangt steeds in de Bijbel af van het gezichtspunt. De verantwoordelijkheid van de mens. De mens moet zich bekeren. God zegt, Paulus zegt, God laat overal verkondigen, Handelingen 17 vers 31, dat de mensen overal tot bekering moeten komen. Stel je voor dat op de Areopagus iemand gestaan had, die had gezegd, je kunt jezelf niet bekeren, het is een gave van God. Ik denk dat ook wel eens een keer bij de stokbewaarder in Handelingen 16. Wat moet ik doen om behouden te worden? Nou, heel lang bidden, hier geef me een nieuw hartje. En dan misschien na heel veel jaren. Nee, hij zegt heel eenvoudig, geloof in de Heer Jezus en je zult behouden worden. En als hij behouden is geworden, dan wist hij achteraf, het is allemaal Gods werk. Als je jezelf op je schouders klopt, dan heb je er nog steeds niks van begrepen. Jij moet wat doen. En als je het gedaan hebt, dan zie je, het was helemaal niet van jou, het was helemaal uit God. En die spanning is heel mooi. Eigenlijk staat het in de Dordtse leerregels heel goed samengevat. Dat is mijn samenvatting. Als je behouden wordt, is het 100% Gods genade. Als je verloren gaat, is het 100% jouw eigen schuld. Ik heb het een keer aan een gereformeerde theoloog nagevraagd en die zei, dat is een goede samenvatting. Dus ik ben gedekt, ik kan het hier doorgeven. Als je verloren gaat, is dat niet omdat je verworpen bent, maar dan is het je eigen schuld. Dat is de taal van de Bijbel. En Arminius en Gomarus die hadden het allebei mis, naar mijn bescheiden mening. Alleen dat is makkelijk genoeg, hè, na 400 jaar. Ik heb eens een keer gepreekt in Vlaanderen. Ik zei, het is allemaal jullie schuld. Jullie hebben die Gomarus vanuit Brugge naar Nederland gestuurd. Maar ja, als ik in Oudewater preek, kan ik ook zeggen, jullie hebben die Arminius naar Leiden gestuurd. Sorry. Goed, dat was dan dit. U had het de vorige keer over vrucht dragen. Versta je onder vrucht iemand die door jou tot geloof kwam? Nee. Dan zit het niet zo goed met mij, zegt u. Ja, dat kan ik niet beoordelen. Wat staat u onder een vrucht? Een vrucht is simpelweg dat. Je plant een appelpitje in de grond. Dat is natuurlijk fenomenaal, hè? Na verloop van tijd komt daar in veel gevallen, als het allemaal goed gaat, een appelboompje uit. En dan moet je nog heel veel jaren wachten en het is toch ongelooflijk. Zeg maar, die ene pit produceert zoveel appels met allemaal pitten. Vrucht laat zien wat er in dat pitje zat. Dat pitje, dat is gaan uitlopen, is een boom geworden. Al die grote bomen in het woud zijn zo klein begonnen. Net als dat speldenknopje waar ik straks over had met de mens. En dat is vruchtdragen. Vruchtdragen is het bewijs dat het nieuwe leven er is. Daarom heb ik wel eens vaker gezegd, ik hou niet van lange bekeringsverhalen. Die zeggen me niks. Ik wil de vruchten zien nu. Wat voor christen is iemand nu? En niet hoe lang geleden hij ooit een mooi verhaal kon vertellen hoe hij tot geloof gekomen is. Want of hij echt tot geloof gekomen is, dat zien we aan de vruchten. Aan de vruchten ken je de boom. Is dit een goede boom? Nee, is het een slechte boom? Want hij heet dan wel zogenaamd een appelboom of een notenboom of wat dan ook. Maar hij levert geen vrucht. Het is nep. En andere keren... Het staan voor mijn huis 5 populieren. En elk voorjaar, ik dacht er vanmorgen, zat ik zo laatst te kijken bij het ontbijt, zie ik die 5 populieren staan. Ik denk, het is toch niet te geloven. Maar ik weet haast zeker dat ze in april weer gaan uitlopen. In Zuid-Afrika was het nog erger. Daar zag ik struiken die wij helemaal niet hier hebben. En dan in begin september, dan is daar lente, dat is net andersom als bij ons. Dan zag je die struiken, dat waren alleen maar stronkenhout. Niets zag je. Misschien met een microscoop kon je daar iets zien dat in de oksel van die bomen, dat moet natuurlijk wel. Het was niet te geloven. Het was net een stel stronken. En dan in september gebeurde, en dan gaat het heel snel, het voorjaar. Heel snel. Begonnen ze ineens uit te lopen. Het ontroerde mij altijd. Maar als iemand zegt, oké, ik kom tot geloof, ik zeg het onnozele woorden. Ik wil de Heer Jezus aannemen als mijn verlosser en Heer, fijn, we gaan ervoor danken. Dan denk ik zo, en dan gaan we zitten wachten op de vrucht. Maar anders is het nog allemaal voor niks geweest.
Ja, maar ik denk dat de vraagsteller doet. Ja, ik was het niet hoor.
Nee, ik beschuldig jou nergens van.
Wat is dan die
vrucht? Je zegt dan altijd, de vrucht is, dat is juist het mooie, en dat is een goede vraag dat je het nog even aanvult. Maar dat is mooi in Galaten 5. Die vruchten zijn niet werken. Het gaat dan over de werken van het vlees. Dat zijn allemaal zonden. En je zou verwachten als contrast ermee gaat hij het hebben over de werken van de geest. En die zijn er natuurlijk wel. Alleen die werken van de geest, daarvan gaat het erom, wat is de wortel vanuit ze voortkomen? Uit de Heilige Geest. En dus staat daar bij de vrucht van de geest gezindheid. Gezindheid. Een christen die nooit vriendelijk is, dan moet je je vanaf vragen of dat wel een bekeerd iemand is. Nou weet ik wel, in de moderne psychiatrie hebben we allerlei moeilijke gevallen waar je een heleboel geduld mee moet hebben. Dat hadden we vroeger allemaal niet, maar dan moeten we er allemaal rekening mee houden. Maar toch, iemand die nooit vriendelijk is, nooit aardig is en nooit dit en nooit dat. Dat is maar één voorbeeld. Vriendelijkheid. Het begint met liefde. Als je geen liefde uitstraalt, naar wie dan ook, naar de mensen om je heen. En dus ook in concrete liefde daden, daar komt dat ook wel in werken tot uitdrukking. Liefde, blijdschap, iemand die nooit blij kijkt. Die is of geen christen of hij is een psychiatrisch patiënt. En die zijn er, dat weet ik, daar hou ik een slag om daar. Maar blijdschap, vrede, het zijn vredestichters. Het midden van alle strijd om je heen, het zijn vredestichters. En zo kun je ze allemaal opnoemen, dan gaat het dus over gezindheid en niet zozeer over werken. We smokkelen die goede werken er dus toch niet stiekem weer in, hè? Zoals Paus Benedictus het samenvatte destijds rond het jaar 2000. Als antwoord op wat de Lutheranen altijd gezegd hadden, de mens wordt behouden door geloof alleen. Hij zegt, de mens wordt behouden door geloof, maar dan wel een geloof dat door liefde werkt. Galaten 5. Toen dacht ik, een heerlijke paus, want zo is het. Zelfs pausen kunnen wel eens wat heel goed zeggen. Zeer goed. Het wordt behouden door geloof, maar het moet wel echt geloof zijn. Geloof dat door liefde werkt, staat letterlijk zo in Galaten 5. En dat is dan nog maar één gezindheid van die 9 die daar genoemd worden. Ga de gang. Iets harder. Ja, ik weet precies wat u bedoelt. Emet is waarheid. Er wordt in de Statenvertaling ook vaak zo vertaald. God van de waarheid. En daar wordt in modernere vertalingen vaak vertaald met trouw. En daar heb je nou net het probleem. In trouw gaat het veel meer om een morele geaardheid. Dus amen zeggen, dat is ook veel te betrokken. Dan neemt u één aspect van het Hebreeuwse woord emet, dat ook terugkeert in het woord amen. En dan gaat u dat woord daarvoor in de plaats zetten. Maar dat is maar één klein facetje. Ik heb een eigen manier van omschrijven wat geloof is. Dan heb ik die dikke boeken, laat ik dat even aan de kant liggen. Geloof is overgave. Geloof is dus niet alleen maar geloven wat God zegt, maar God geloven. En zelfs dat is al niet genoeg, het is je overgeven aan God. Dat is het merkwaardige wat er gebeurt als je trouwt. Trouw is een krankzinnige bezigheid. Want het betekent dat er een mens op aarde is tegen wie jij zegt niet alleen maar ik vertrouw jou, maar ik vertrouw mijzelf toe aan jou. Daarom noemen we dat ook trouwen. Het is overgave. Geloven in God is niet alleen maar geloven dat het waar is wat hij zegt, maar geloven is je overgeven. Ik ga er aanstaande zondag over preken als je wil horen. Maar dan vanuit dit gezichtspunt. Geloven is niet geloven alles wat er in de Nederlandse, wat er in de drie formulieren van eenigheid staat. Wat zei u? Nee, dat weet ik wel. Ik zeg het alleen maar als aanvulling van wat u terecht gezegd hebt. Geloven is dus, ja, maar je zou kunnen zeggen, ik zeg hartelijk amen op alles wat er in de drie formulieren staat. Terwijl het nog niet zeker is dat je een gelovige bent. Geloven betekent, geef je je ook over aan die God. Een simpel verschil in de apostolische geloofsbelijdenis staat, ik geloof in de vergeving der zonden. Nou, dat doen de duivelen ook, die geloven ook in de vergeving der zonden, want het staat in de Bijbel. Ze geloven in God en sidderen. Maar kun je ook zeggen, ik geloof dat mijn zonden vergeven zijn. En dat kun je alleen maar zeggen als je aan God hebt overgegeven als het enige waardoor je dat kunt ontvangen. Dus vanuit het Hebreeuws, en het Grieks heeft weer een andere benadering van het woord, maar ze dekken elkaar, is het veel meer je overgeven aan de God in wie je gaat geloven. Je overgeven aan de Christus in wie je gaat geloven. En dat zit hem in dat woord trouw. Vandaar dat modernere vertalingen niet zozeer vertalen de God van de waarheid, zoals in de Statenvertaling steeds gebeurt. Hè? De God van waarheid, nee, de God van trouw. De God die trouw is aan wat hij zelf beloofd heeft, maar die ook van ons verwacht dat wij hem vertrouwen. Abraham geloofde God, dat betekent niet van hij accepteert artikel 1 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wat trouwens een heel raar artikel is, een soort theologische verhandeling met allerlei rare vreemde woorden. Nee, hij gaf zich over aan God. Met al de beloften van God. God had gezegd, kijk eens omhoog. Zo talrijk zal jouw nageslacht worden. Hij gaf zich over aan het woord van God. En hij vertrouwde God. En hij rekende op dat het zou gebeuren. Al snapte hij absoluut niet hoe. Vandaar dus, niet, geloven is niet. Ik heb ooit een student gehad. Ik zal niet vertellen dat voor kerk die kwam. Ik weet ook niet of die kerk hier vanavond vertegenwoordigd is. Die was stom verbaasd toen ik tegen hem zei, jij gelooft alles wat er in de drie formulieren van eenigheid staat. Ja. Ik zei, maar dat wil nog niet bewijzen dat jij een relatie met God hebt. Huh? Dat had hij nooit gehoord. Hij had zijn hele leven alle formulieren behandeld gekregen. Het was een degelijke kerk. Hij moest het bij wijze van spreken allemaal uit zijn hoofd kennen. En nooit had iemand naar gevraagd, hoe zit het hier van binnen bij jou uit, joh? Wat zit er hier hartje? De kenners onder jullie kunnen haast raden welke kerk dat is. Maar zeg ik het niet. Nooit, zei hij, heeft iemand mij gevraagd, hoe ziet er van binnen bij jou uit? Heb je daar zelf deel aan? En hoe dan? Op wat voor wijze heb je daar dan deel aan? Is je hart ooit door God geraakt? Je gelooft alles over God. Dan denk ik weer aan die tekst uit Jacobus, hè? De duivelen geloven ook en ze sidderen. Die weten heel goed dat God de God van vergeving is. Die kunnen ook zeggen, ik geloof in de vergeving der zonden en in het eeuwige leven en de opstanding der dood. Maar hebben ze daar zelf deel aan? Nee. Dus geloven is, om een duur woord te gebruiken, een existentiële aangelegenheid. En niet alleen maar het aanvaarden van een aantal waarheden. En er zijn best heel veel christenen, denk ik, in dit land die het nodig hebben om dat te horen te krijgen. En daar ben ik helemaal met u mee. En dat bent u ook helemaal mee eens. Dus ik zit u niet te corrigeren. Ik zit u ook hoogstens aan te vullen met dingen die u zelf ook al lang weet. Maar het is meer dan alleen maar amen zeggen op. Want dat kan nog te rationeel zijn. Die jongen, die student van mij, die zei amen op alles wat er in die drie formulieren stond. Maar een stom vermaaster zei dat er nog meer nodig was. Iets van binnen. Nou, jongens, komen we zo verder op deze manier? Jazeker, wij komen verder. Even kijken, u had het over dat er 5 keer wordt gesproken over een put in Genesis. Heeft dit ook een geestelijke betekenis? Ja, natuurlijk zeg. Eigenlijk is het heel simpel, een put hoort water in te zitten en dat is van levensbelang voor het leven in de woestijn. Je ziet dat bij Isaac, hij moet dat land delen met een heleboel andere mensen die het hem misgunnen. En dan gooien ze die putten dicht. Daar kun je natuurlijk weer een hele mooie toepassing van maken voor de christelijke geschiedenis. Hoeveel mensen hebben niet onze putten dichtgegooid? Of hoeveel hebben dat niet geprobeerd om dat te doen? En soms duurt het weer jaren, soms eeuwen voordat waarheden weer onder het stof vandaan gehaald worden. Maar dat is bij Isaac. Maar hier ook, die put Be'er Sheva is hier vooral de put van de eed. Het is de plek waar twee mensen bij de bron van het leven elkaar in onze moderne taal de hand geven. En zeggen, ik kom niet aan jou, jij komt niet aan mij. Wij zijn vrienden. Vrienden op een afstand. Maar we gunnen elkaar de levensruimte waarin jij kan functioneren, waarin ik kan functioneren. En eigenlijk is dat, ik heb al gezegd, dit is de afsluiting van dit gedeelte. Van hoofdstuk 22 begint een heel nieuw gedeelte. Na deze dingen, is een markant punt. Eigenlijk is dus de slot van hoofdstuk 21 ook een verwijzing naar de uiteindelijke voltooiing van alle dingen. Ik denk aan dat prachtige woord in Zacharia 8, waar de mensen uit de volkerenwereld naar de Israëlieten toekomen, naar de Jood. En tegen hem zeggen, laat ons met u meegaan, want we hebben gehoord dat God met u is. Dat is precies wat Abimelech ook zegt. We hebben gehoord dat God met u is, mogen wij ook mee. En de rabbijnen hebben ons voorgerekend, er zijn 70 volkeren op aarde. En de Joodse mantel heeft 4 slippen. En er staan 10 mannen aan elke slip, 4 keer 10 keer 70, dat is... Nou, rekenaar zit hier ook al niet bij. 2800. Nou, als elke Jood op aarde, dat zijn er 16 miljoen, uit dat geloof mocht leven, 2800 heidenen gaan elke Jood zo volgen op weg naar de God van Israël. Dat zijn interessante voorzeggingen voor de nabije toekomst. Ik geloof dat ik er doorheen ben. Oh ja, waarom zou Lot niet in de bergen zijn blijven wonen? Waarom is hij niet met zijn dochters bij Abram gaan wonen? Hallo Abraham, daar zijn we dan. Ja, net is heel Sodom verwoest, dus ja, we hebben geen huis meer. Dus we dachten, misschien kunnen we hier... Lot heeft zich doodgeschaamd voor Abraham. Er komt een moment dat je je leven weer terugvervolgt. En je denkt terug aan het moment dat hij het kunnen kiezen. En Abraham gaf hem de keuze. En hij koos dat land van Sodom en Gomorra. En dat heeft hij zo prachtig, heeft hem dat aangetrokken. En hij heeft dat heel mooi leventje opgebouwd. Het is allemaal achter. Allemaal vernietigd, het is allemaal verdwenen, er is niks van overgebleven. Hij zou zich doodschamen om ze bij zijn oom aan te komen met zijn twee dochters die hij ook nooit opgevoed had. Dat is het erge, hè? Als je zelf begint te rommelen met de dingen van de wereld en dan sta je dan met huilenbalken, tranen in je ogen te kijken waar je kinderen blijven. Ja, ik heb het zo goed gezegd. Ja, maar wat je zegt is niet zo belangrijk. Je voorbeeld is het allerbelangrijkste. En ze zien aan jou dat jij de wereld lief hebt. Wat moet hij met zulke dochters bij Abraham? Abraham die leefde in tenten. Abraham die leefde vanuit de belofte. Abraham die de dag van Christus gezien had, zegt Johannes 8. Dat is een totaal andere geestelijke sfeer. Die bergen, die waren aanvankelijk nog te ver voor hem. Hij wou alleen maar naar Zoar. En tenslotte komt hij dan toch in die bergen terug. En dan zit hij eigenlijk met de brokstukken van zijn hele leven. Nee, dat is wel erg makkelijk gedacht. Ga toch naar Abraham, joh. Zo werkt het niet. Zo werkt het niet. Zijn leven is in de vernieling. En zo triest, en ik herhaal nog wat we de vorige keer gezien hebben. Hij had een rechtvaardige ziel. En als dat niet in 2 Petrus 2 had gestaan, hadden we het nooit geweten. Zelfs niet vermoed. En er zijn heel wat rechtvaardige zielen geweest. Denk maar weer aan 1 Korinthe 3, wat ik straks zei. Ze zijn gered als door vuur heen. Alles wat ze opgebouwd hebben op deze aarde verdwijnt. Wij kunnen niet eens meer zien dat het nog echte christenen zijn. God ziet het gelukkig wel. Ze worden behouden als door vuur heen. En als wij hout, hooi en stoppelen hebben gebouwd, laat het maar verdwijnen in het vuur. Maar als er goud, zilver en edelstenen bij was, door Gods genade zeker. Maar dan kunnen daar huizen mee gebouwd worden voor de toekomstige wereld. Nou, ik denk dat het eigenlijk gewoon zo'n beetje het is, ja.
Mag ik een heel kleine vraag stellen?
Nee, je mag 2 kleine vraagjes stellen.
Eén is, lijkt of Lot wel vernoot van dat leventje in Sodom.
Tuurlijk.
Hij had een leventje opgewacht, maar het staat wel in de Bijbel. Hij kwelde zijn rechtvaardig. Was het nou een kwelling of was het nou genieten?
Kees, dat antwoord dat weet jij heel goed zelf. Nee hoor, je mag rustig vragen. Want een ander denkt van, hé, die Kees die heeft gelijk, zeg. Maar, ik zou bijna zeggen, als je zelf de zonde kent in je leven, wie kent dat niet, dan weet je dat die twee dingen naast elkaar kunnen bestaan. Hebreeën 11 spreekt over de genieting van de zonde. Mozes had ervoor kunnen kiezen in dat paleis te blijven, dan had hij de genieting van de zonde kunnen hebben. Hij had kunnen zeggen, zoals sommige mensen zeggen, ja, de Heere God heeft mij hier geplaatst. Hoe durf je weg te gaan? God heeft je hier geplaatst. Nee hoor, zegt hij, God heeft me hier geplaatst omdat ik zou leren de weg te gaan. En dat moet hij ook doen. Op een bepaald moment verlaat hij dat om het lot te kiezen van zijn eigen volk. Met alle nadigheid van dien. Hij kiest de kant van zijn volk. Moet je Hebreeën 11 maar op nalezen. In plaats van de genieting van de zonde, wil hij liever smaadheid leiden met Gods volk. Maar dit uitdrukking is merkwaardig, genieting van de zonde. Hij geniet van de zonde en tegelijkertijd zal het hart van elk wedergeboren mens gekweld worden door die genieting. Dat is het tweeslachtige dat in een mens zit. En de zonde in een gelovige heeft altijd dat tweeslachtige. Aan de ene kant hij wil de Heer dienen en aan de andere kant, als hij niet leeft vanuit de kracht van de Heilige Geest, want die kracht heeft hij niet eens zelf, dan gaat het niks. Ik weet dat in mij, zegt de wedergeboren ziel, in Romeinen 7, niet de onwedergeboren, de wedergeboren ziel. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. En als hij niet bij hoofdstuk 8 uitkomt, dan blijft hij er altijd in zitten. Het is al jaren geleden dat ik een bekende reformatorische voorganger ook hoorde zeggen, daar vinden we ons, ook als geestelijke, onze toestand. En dat is hartstikke fout. Romeinen 7 is niet onze geestelijke toestand. Romeinen 8 is dat. Romeinen 7 is onze geestelijke toestand als we wel wedergeboren zijn, maar niet leven als in de kracht van de geest, maar net leven als Lot in Sodom. En dan heb je de genieting van de zonde, tegelijkertijd de kwelling van je ziel, en dan zucht je tenslotte, ach ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Dat is niet de normale toestand van een christen. Het is de toestand van Lot in Sodom. En dan komt hoofdstuk 8. En waarom lezen we niet verder? Zo is er dan geen verdoemenis meer voor hen die uit Christus Jezus zijn. Want de wet van de geest des levens, niet de andere wet, maar de wet van de geest des levens heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Kees, daar moeten jullie nog eens wat vaker over preken. Ik heb altijd gemerkt dat Calvinisten nooit over vrijmaking preken. Als ik aan ze vraag, wat betekent dat je vrijgemaakt bent van de zonde? Romeinen 6 en in hoofdstuk 9, 8 wordt er nog eens dunnetje. Dat weten ze niet. We blijven zondagen tot aan onze dood. Wij zijn vrijgemaakt van de zonde. Wat betekent dat? Heb jij daar wel eens een goed antwoord op gehoord, Kees? Ik zie dat ik jou in verlegenheid breng. Sorry. Dat ga ik nu ook doen. maar het is wel een heel belangrijke vraag. Het is mooi geweest, het is 10 uur geweest. We moeten wel eens zwijgen.